Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij zijn aan het lezen uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Wij lezen verder in hoofdstuk 11. Hij kon in de harten van de mensen lezen. Het manusje van alles. Een groot werk als het ziekenhuis, het huis van de verlichting van het lijden, dat vanaf het begin door Padre Pio bedacht was als een imposante constructie, zou in feite niet gebouwd kunnen worden zonder de deskundigheid van geniale architecten en bekwame ingenieurs. Maar in hun plaats koos Padre Pio een opvliegende arbeider en intrigant. Hij heette Agiolino Lupi, kwam uit de Abruzzen en had een moeilijk karakter. Hij kwam uit een arm gezin en was 5 jaar op de lagere school geweest. Hij had nooit vast werk gehad. Als er ergens een mogelijkheid was om te werken, deed hij zich voor als een deskundige en tartte het lot. Toen hij nog in Castelfredo woonde, verdiende hij als jongeman zijn kost met het fotograferen van doden. De mensen van die streek waren zeer arm en lieten zich niet fotograferen omdat het geld kostte. Maar als er iemand gestorven was, dan klaagden de nabestaanden dat zij geen foto van de overledene hadden. Dan diende Angiolino zich aan met zijn Kodak van enkele stuivers. Hij wreef het gezicht van de dode in met een in lauw water gedrenkte doek, slaagde erin zijn ogen enkele minuten geopend te houden, net genoeg om een foto te nemen. Toen hij zijn dorp verlaten had, ging hij achtereenvolgens werken in Chieti, Lanciano, Pescara, Rome, in Syrië en Egypte. Hij werkte daar als timmerman, sierkunstenaar, draaier en als decoratieschilder. Hij was een grote en sterke mannetjesputter. Hij droeg knikkerbokkers, dikke truien en bergschoenen. Hij had een uitzonderlijk karakter. Toen hij eens in het klooster werkte, kreeg hij ruzie met de paters en bond er 8 vast aan een stellage. Toen Padre Pio het besluit nam met de bouw van de kliniek te beginnen, testte hij diverse uitvoerders. Hij was pas echt voldaan toen hij een plan van uitvoering onder ogen kreeg van een zekere ingenieur Candeloro uit Pescara, en hij besloot met hem in zee te gaan. Deze uitvoerder werd uitgenodigd en men kwam tot de ontdekking dat ingenieur Candeloro niet bestond. Het plan van uitvoering was door Angiolino Lupi gemaakt, die zelfs nog geen landmeter was. De paters van San Giovanni Rotondo waren rebels en wilden deze oplichter aanklagen. Maar Padre Pio was daartegen. Hij had in het hart van Lupi gelezen en hij voelde intuïtief aan dat hij de juiste man was en hij wilde hem graag aan zijn zijde hebben. Lupi werd uitvoerder van de bouw van de kliniek. In korte tijd realiseerde hij een bouwput en een werkplaats die uitzonderlijk waren. Hij schoolde de dagloners van de Gargano om tot timmerlieden, metselaars, decorateurs, schilders en metaalbewerkers. Hij loste enorme technische problemen op en realiseerde een werk dat vooraanstaande architecten een authentiek mirakel noemden. Op een gegeven moment klaagde een ingenieur uit Foggia Angiolino Lupi aan bij de gerechtelijke autoriteiten, wegens wederrechtelijk uitoefening van het beroep. Toen Angiolino Padre Pio hierover informeerde, vroeg hij bezorgd: "Zetten zij mij nu achter de tralies?" "Niet bang zijn, jongeman," antwoordde de pater. "De rechters zullen ongetwijfeld hun gezond verstand gebruiken. Die jou heeft aangeklaagd, heeft zijn dokterstitel van de mensen gekregen. Maar jij hebt hem van God gekregen." Het proces spatte als een zeepbel uiteen. Casanova komt eraan. Een derde man die Padre Pio door zijn speciale mensenkennis uitkoos, was Emanuele Brunato, die zijn beschermer werd. Zijn 007 en de beheerder van het kapitaal dat moest dienen om de bouw van het ziekenhuis te financieren. Prunato was vanwege zijn gedrag en strapatsen een lastig en zeer ongemakkelijk personage. Daarom negeren de officiële biografen van Padre Pio hem, ofwel zij citeren hem slechts terloops. Het schijnt dat de schrijvers geen rechtvaardiging konden vinden voor het feit dat de pater dit individu in zijn staf opgenomen had, en dat hij hem met belangrijke en delicate taken belast had. Volgens hen had Padre Pio, tenminste in dit geval, een ernstige fout gemaakt. Maar dat was niet zo. Padre Pio kon in de harten lezen, en hij had begrepen dat Emanuele Brunato, behalve ondeugden en fouten, buitengewone kwaliteiten bezat, die van hem een kostbare medewerker zouden maken. Padre Pio wist alles van Brunato. Ondanks het feit dat hij wist wat voor vlees hij in de kuip had, koos hij hem aanstonds bij de eerste ontmoeting, als zijn geestelijke zoon. Omdat Padre Pio zo'n grote mensenkennis had, koos hij juist deze drie zeer aparte lieden uit. In 1919 kwam Brunato in San Giovanni Rotondo aan. Zijn vader was een van de laatste biechtelingen van de heilige Johannes Bosco geweest, maar hij wilde niets van godsdienst weten. Hij was, toen hij nog zeer jong was, van huis weggelopen. Hij hield van het leven. In zijn memoires schreef hij: "Ik hield meer van vrouwen dan van werken. Ik werd beheerst door zinnelijke gevoelens en ik was mijn gemoedsrust kwijt. Ik was nog geen 20 jaar toen ik als klap op de vuurpijl een rampspoedig huwelijk aanging. Mijn verloofde, die mijn minnares was, was 11 jaar ouder dan ik en had een amoureus leven achter de rug. Haar zussen hadden nog meer ervaring dan zij en haar broer zat in Duitsland een lange straf uit wegens medeplichtigheid. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd Brunato onder de wapenen geroepen en ook als militair kon hij het oplichten en bedriegen niet laten. Hij werd gesnapt, verwijderd, gestraft en in de gevangenis gezet. Toen hij uit de gevangenis kwam, gaf hij zich over aan landloperij. Daarna ging hij met een vriendin van het moment de theaterwereld in en werd hij balletdanser. Toen hij in een Napolitaans theater optrad, las hij in de Mattino een artikel over Padre Pio. Hij las het weliswaar oppervlakkig, maar het verhaal van de pater maakte indruk op hem. Hij kon de gedachte aan de pater niet loslaten. Hij ging op tournee naar Sicilië, maar ook daar maakte hij er een warboel van, zodat hij gedwongen was de wijk te nemen. Hij ging naar Napels terug en leefde aanvankelijk in grote armoede. In deze stad ontmoette hij zijn vroegere minnares, die voorheen in smoezelige cafeetjes had gezongen en daarna kleermaakster was geworden, en zij besloten te gaan samenwonen. Maar hij was het artikel over Padre Pio niet vergeten. Vaak dacht hij aan de pater en uiteindelijk besloot hij naar hem toe te gaan om hem te leren kennen. In zijn memoires vertelt hij over de reis naar San Giovanni Rotondo als volgt. Het was volle maan. Ik ging door een verlaten en vijandige vallei, zonder een levende ziel tegen te komen. Massa's vulkanische gesteenten, gedompeld in een helder en koud licht, riepen obsederende beelden op van ruïnes van een dode stad. Hier en daar rezen gekwelde gedaantes van oude Indische vijgenbomen als spookverschijningen op. Ik kreeg de indruk dat ik mijn levensweg nog eens moest overdoen. De weg door de nacht naar een onbekende bestemming. Thank you. Een intense geur. Aangekomen in San Giovanni Rotondo werd hij onthaald in het klooster van de Kapucijnen, sliep in een cel en ontmoette de volgende dag Pater Pio. Hij schreef: met een ruk draaide hij zijn hoofd in mijn richting en keek mij streng aan. Of beter gezegd, hij fulmineerde tegen mij met een vernietigende en verontwaardigde blik, alsof de duivel in eigen persoon voor hem stond. Hij had ordinaire gelaatstrekken, een ruwe uitdrukking en een ongekamde baard. Was dit nu de heilige, met zo'n boevengezicht? En waarom keek hij mij zo minachtend aan? Ik was kwaad. De kapucijn scheen zich niet meer om mij te bekommeren. Maar wat gebeurde even later? De hel brak in mij los. Ik kan mij nog slechts herinneren dat ik als een gek de sacristie uitstormde in de richting van de omheining van het klooster, waar ik tegen een stenen muurtje leunde, snikkend en huilend als een kind. Mijn Heer, mijn God, herhaalde ik zonder onderbreking. Hoe lang het duurde? Een uur? Twee uren? Ik weet het niet. Toen ik in de sacristie terugkeerde, wachtte Padre Pio mij op. Zijn gezicht had een bovennatuurlijke schoonheid en straalde een onbeschrijfelijke vreugde uit. Zijn baard was helemaal niet verward en slordig. Hij zei niets, maar gaf met zijn hand aan dat ik moest knielen. Mijn verleden kwam mij helder voor de geest. Het was als een diep water waarin ik dreigde te verdrinken. Hoeveel misstappen en schandelijke daden had ik sinds mijn jeugd bedreven? Ik zei: ik kom nooit klaar met het opnoemen van al mijn fouten. De pater antwoordde: je hebt in de oorlog gebiecht en de Heer heeft jou vergeven. Die steen ligt daarboven en die mag je niet meer opnieuw optillen. Toen hij mij de absolutie gaf, moest Padre Pio telkens opnieuw beginnen, alsof hij met een onzichtbare tegenstander aan het vechten was, die zijn slagen steeds weer pareerde. De sacramentele woorden werden met grote moeite uitgesproken. Uit zijn mond kwam een sterke geur van rozen en violen die mij bedwelmde. Voor ik het klooster verliet, vroeg ik hem de enige fatsoenlijke dingen die ik bij me had te zegenen, namelijk een paar witte handschoenen. Het waren de enige overblijfselen van mijn theateruitrusting. De pater reageerde even verrast, lachte en gaf zijn zegen. Vanaf dat moment stroomde er met tussenpozen een geur uit de handschoenen, die ik ook tijdens de biecht gewaar werd. Maar deze zo mooi beschreven ontmoeting met Padre Pio betekende geenszins de definitieve bekering van Brunato. De eerste van de geestelijke zonen. Toen hij immers weer in Napels was en te weten kwam dat zijn vriendin zich geamuseerd had met een aanzienlijke man, viel Brunato weer terug in het werk dat hem het meest vertrouwd was: het afpersen van mensen. De aanzienlijke man was in Napels een goedlopende vertegenwoordiging van wijnen en likeuren van enkele bekende merken begonnen. Na enkele maanden werd Brunato directeur van dit bedrijf, vervolgens compagnon en de zaken liepen gesmeerd. Toen vatte hij het plan op om voor zijn eigen te beginnen. Hij huurde een paleisachtig gebouw in de Via dei Mille. En nadat hij er een exclusief atelier voor haute couture van gemaakt had, wekte hij zoveel sympathie bij de dames van stand in Napels dat zij hun inkopen in zijn atelier gingen doen en zodoende bijdroegen aan het succes van Brunato. Tijdens de grote expositie van Napels organiseerde Brunato een overzichtstentoonstelling van de mode die hem felicitaties opleverde van de koning en zijn ministers. Maar telkens liet Padre Pio zich horen. Brunato zag hem in zijn droom. Op een bepaald moment begreep hij dat het tijd geworden was om orde op zaken te stellen. Hij dacht er dan ook aan om naar San Giovanni Rotondo terug te gaan. Hij nam zijn vriendin mee en om roddelpraatjes te voorkomen, zei hij dat zij zijn zuster was. Hij veranderde de familienaam in De Felice. Dit bedrieglijke bestaan duurde langer dan een jaar. Maar toen hij een huwelijksaanzoek voor zijn zuster van een van haar aanbidders ontving, zag hij in dat de situatie een klucht was en hij zond de vrouw weg. Voor Prunato bleef tenslotte alleen Padre Pio over. Hij had in het recente verleden een valse naam aangenomen, had wat betreft zijn verhouding met de vrouw gelogen en had ongetwijfeld veel misstappen verzwegen. Met een dergelijk onstuimig verleden was hij nu niet bepaald een betrouwbare persoon, hoewel Padre Pio, die hem door en door kende, hem opnam als een zoon. Padre Pio had zich in zijn goedheid meester van Prunato gemaakt. Zoals wij reeds hebben gezien, streed Prunato tegen het eind van de jaren 20 in het voorste gelid voor Padre Pio. Het was de tijd van de eerste vervolgingen, en Prunato ontmaskerde de vervolgers van de pater en dwong het heilige officie de maatregelen en de reeds opgelegde straffen te schrappen. Hij nam daarna zijn zwervend bestaan weer op, maar bleef steeds in contact met Padre Pio. Hij noemde zich de eerste geestelijke zoon van de pater. De pater op zijn beurt beschouwde hem ook als zodanig en vertrouwde hem op het juiste moment een zeer delicate zaak toe. Een grote droom. Padre Pio moest een grote droom realiseren. Een profetische droom, namelijk het realiseren van een ziekenhuis in dit verlaten dorpje in de Gargano. Dit ziekenhuis zou zeer groot worden en een van de beste van Europa. Hij geloofde in die droom. Hij wist dat deze droom zou uitkomen. Maar de moeilijkheden waren enorm groot. En om deze moeilijkheden te kunnen overwinnen, zou hij buitengewone mensen nodig hebben. Vooral wat het zakelijke aspect daarvan aanging. Voor dit avontuur koos hij juist die speciale zoon uit. Ex-acteur, de ex-vertegenwoordiger in dranken, de ex-kleermaker en de ex-Don Juan, maar van wie hij ook wist dat hij op M kon rekenen. Nadat het bericht van de stigmata van Padre Pio zich in het begin van de jaren 20 verspreid had, was de toestroming van duizenden zieken op zoek naar een wonderlijke genezing naar San Giovanni Rotondo begonnen. Maar omdat Padre Pio wist dat hij niet alle mensen helpen kon, had hij besloten daarin op de een of andere wijze te voorzien en het lijden middels een adequaat medische en met de grootste liefde aangeboden behandeling te verlichten. Er was toen in de hele Gargano geen enkel ziekenhuis. Het meest nabije ziekenhuis stond in Foggia. Om daar te komen moesten de mensen bijna 40 kilometer moeilijk begaanbare wegen in primitief vervoer afleggen. In het hartje van San Giovanni Rotondo stond een oud klooster van de zusters Clarissen. Padre Pio maakte er een heel klein, maar wel functioneel ziekenhuis van. Dat bestond uit 2 slaapzalen, 20 slaapplaatsen en een operatiekamer met een eenvoudige uitrusting. Het werd het ziekenhuis van Sint Franciscus genoemd en in januari 1925 ingewijd. Diverse artsen, vrienden van Padre Pio, begonnen enthousiast hun gratis diensten aan te bieden, maar raakten hun energie kwijt door allerlei omstandigheden, zoals de beperkte ruimte en de onmogelijkheid hun beroep voor zoveel zieken uit te oefenen, en moesten na korte tijd het ziekenhuisje sluiten. Maar Padre Pio liet zijn ideeën niet los. Hij gaf er zich rekenschap van dat een dergelijk werk pas goed zou slagen als een solide financiële basis aanwezig was. En hij stelde alles in het werk om deze te vinden. De officiële biografieën van de pater vermelden in de jaren 40 de plannen van de bouw van het ziekenhuis, La Casa Sollievo della Sofferenza. Maar de pater was toen reeds 10 jaar lang in het grootste geheim met die plannen bezig. Over deze 10 jaar activiteiten spreekt geen enkele biograaf. Men krijgt het idee dat men deze periode wil toedekken. Ik heb talrijke levensbeschrijvingen van de pater geraadpleegd. Ook boeken die de geschiedenis van het ziekenhuis beschrijven. Maar ik vond geen enkele verwijzing naar de zorgvolle activiteiten van de pater, die in die 10 jaar op zoek was naar de benodigde financiën om de bouw te beginnen. Waarschijnlijk is het zwijgen daarover mede een gevolg van het feit dat de pater toen beschuldigd en veroordeeld was. Daarom mocht hij ook niets doen. Hij mocht geen contacten met vreemden onderhouden. Als hij dit wel zou doen, zou hij ongehoorzaam zijn aan de precies omschreven strafmaatregelen. Maar heiligen ontvangen vaak opdrachten rechtstreeks uit de hemel. Ondanks alle obstakels bleef Padre Pio, zij het wel in het geheim, zich interesseren voor wat het grootste door hem gerealiseerde werk zou worden. Voor dit werk, dat onmetelijk veel geld zou kosten, had de pater in het begin van de jaren 30 een echt economisch plan ontworpen, waarvan hij de realisering toevertrouwde aan Emanuele Brunato. De Sarlati patenten. In 1929 overkwam gravin Baiocchi op voorspraak van Padre Pio iets wonderlijks. Uit dankbaarheid wilde de adellijke dame geld aan Padre Pio ter beschikking stellen. Dat geld zou moeten komen uit de opbrengst van een reeks octrooien van een modern en internationaal spoorwegensysteem. De octrooien waren van de uitvinders Fausto Sarlati en Umberto Simoni. Voor het beheer van de opbrengsten hiervan was een sociëteit gevormd die bestond uit graaf Vincente Baiocchi, graaf Alessandroni, advocaat Antonio Angelini Rota, ingenieur Umberto Simoni, een van de twee uitvinders, en graaf Eduardo Aluffi, lid van de erewacht van de paus. Door bemiddeling van gravin Baiocchi werd ook Padre Pio in de sociëteit opgenomen. Maar omdat hij gebonden was aan zijn gelofte van armoede en dientengevolge dergelijke taken niet mocht aanvaarden, liet hij zich vertegenwoordigen door zijn vriend Emanuele Brunato. Nu de antecedenten van deze persoon bekend zijn, is het duidelijk dat alleen een heilige als Padre Pio in staat om de diepe geheimen van het hart te lezen een dergelijke keuze kon maken. De eerste experimenten met de nieuwe motoren waren positief verlopen. Tussen 15 april en 15 november 1930 hadden enkele Sarlati-dieseltreinen tussen Rome en Ostia 3500 kilometers gereden, waarmee de kracht en de waarde van die uitvinding aangetoond werden. Men moest nu ook het patent via de internationale markt aan het buitenland bekendmaken. En deze taak werd op advies van Padre Pio aan Emanuele Brunato toevertrouwd. Ter vermijding van de problemen die het gevolg zouden zijn van het bekende gebrek aan bevattingsvermogen en aan doortastendheid van de Italiaanse bureaucratie, verhuisde Brunati wederom op advies van Padre Pio naar Parijs, waar hij een Franse dépendance van de Sarlatti-sociëteit oprichtte. Padre Pio volgde hem vanuit Italië en dirigeerde elke actie van zijn vriend, zoals de talrijke handgeschreven en gedetailleerde instructiebriefjes aan Brunato aantonen. Slechts weinige en zeer getrouwe vrienden van de pater, waaronder Francesco Morcaldi, die burgemeester van San Giovanni Rotondo was, waren op de hoogte van deze geheime operatie. Op 4 maart 1931 schreef Antonio Massa, een vriend van Padre Pio, een brief naar Morcaldi, waarin de padre als de vriend wordt aangeduid. Beste Sicillo, ik ben onze vriend niet gaan opzoeken, omdat er te veel sneeuw lag. Maar gisteravond heb ik een lang onderhoud met hem gehad. In zaken de onmiddellijke verkoop van de Sarlatti-licenties heeft hij mij verteld dat een zeer hagelijke zaak te vinden. De verkoop moet gebeuren als Emanuele Brunati uit het buitenland terugkeert. Hij vertelde mij dat ingenieur Simoni 50 aandelen voor 1500 lire zou geven. Als hij deze nog niet van de hand gedaan heeft, houd hem dan tegen, omdat onze vriend op zoek zal gaan naar iemand anders onder ons die ze zou kunnen verwerven, zodat ze niet in vreemde handen overgaan. Beste Sicillo, de pater dringt er bijzonder op aan, dus laat geen tijd verloren gaan. Op reis door Europa. Nadat Brunato uit het buitenland teruggekeerd was, zette hij zich voor 100% in. Van Parijs ging hij naar Berlijn, omdat de Machinenbaan AG en Krupp geïnteresseerd waren in de licenties. Intussen was het Heilig Officie wellicht enigszins op de hoogte van deze transacties, met nieuwe veroordelingen en beperkende maatregelen tevoorschijn gekomen, zodat Padre Pio met niemand in contact kon komen, zelfs niet met zijn beste vrienden. Brunato had nu de macht alleen en ging in zijn eentje voort. Maar de trouwe vriend van de pater kwam steeds grotere problemen tegen. Hij had geld nodig. Via Morcaldi vroeg hij een krediet van 20.000 Franse frank, wat in die tijd een zeer groot bedrag was, en wekte daarmee de ontevredenheid van de andere handelsgenoten van Sarlatti op. In 1931 verhuisde Brunato naar Brussel om in België licenties te verkopen. Omdat hij kapitaal nodig had en het niet van Italië kon krijgen, werd hij tijdelijk impresario in de theater- en filmwereld. In 1932 keerde hij naar Italië terug, waar hij een stevige aanvaring had met Morcaldi en waar enkele aandeelhouders van Sarlatti hem van oplichterij beschuldigden. Maar Brunato liet zich door deze nieuwe moeilijkheden niet ontmoedigen. Integendeel. Hij versterkte de vertegenwoordiging van de sociëteit in Parijs met een nieuwe en meer waardige zetel. In 1935 probeerde hij belangrijke zaken voor de Sarlatti-sociëteit in de Sovjet-Unie te doen. In 1937 mocht Padre Pio weer contacten onderhouden met personen van buiten het klooster. Aanstonds zond hij Morcaldi naar Parijs om Brunato een zeer vriendelijke brief te overhandigen, die aantoont hoe hij hem via geheime, mysterieuze wegen was blijven volgen en dat hij nog altijd het volste vertrouwen in hem had. Hij schreef: "Mijn zeer geliefde Zoon in Christus, Jezus moge al jouw steun en troost zijn en zijn genade moge jou aan hem binden. Onze gemeenschappelijke vriend Sicillo komt naar jou toe en hij zal jou namens mij omarmen. Hij is een geluksvogel dat hij dat genoegen mag beleven. Ik zou het zelf graag willen doen, maar dat is niet mogelijk. Maar laten wij altijd de beminnelijke wil van de Heer volgen. Ik moet jou dringend verzoeken geen problemen te maken aangaande de verkoop van nog een licentie om het in de Verenigde Staten te verhandelen. Mijn zoon, breng deze arme mensen niet tot wanhoop. Ze zijn absoluut niet in staat ook maar de kleinste offers te brengen. Overigens, 3% is niet gering. Maak deze zaak snel met Cecilio in orde. Verlies geen tijd en laat geen gunstige gelegenheid voorbijgaan. Ik denk steeds aan jou, met ware en christelijke gevoelens. En bovendien omhels ik jou. De verkoop van de patenten aan het buitenland begon vruchten af te werpen. Wij leiden dat af uit een brief van Brunato, waarin hij aan de associés in Rome vraagt dat zij hem het deel dat hem in gaande 1935 toekomt, overmaken. Het geld komt binnen. Inmiddels wist Padre Pio dat de licenties vruchten afwierpen en zette hij vaart achter de noodzakelijke voorbereidingen. Op het einde van 1939 bracht hij een groep vrienden bijeen en gaf hun de taak de basis te leggen voor het grote project. Op 9 januari 1940 stelden de vrienden ten huize van Dr. Mario Sanvicio en Dr. Guglielmo Sanguinetti een comité samen. Voor de stichting van een kliniek volgens de intenties van Padre Pio di Pietralcina. In het handgeschreven dagboek van Dr. Sanvicio lezen wij: de stichter van het werk is Padre Pio da Pietralcina, die op dit moment niet genoemd wenst te worden. Secretaris is Dr. Mario Sanvicio. Technisch geneesheer is Dr. Guglielmo Sanguinetti. En directrice van de interne organisatie is Signorina Ida Sitz. Onmiddellijk na deze ontmoeting gingen Sanvicio en de anderen naar Padre Pio en deelden hem de overeenkomst mede. De pater sprak zijn goedkeuring uit en zei: vanavond is een begin gemaakt met mijn groot werk op aarde. Ik zegen u en allen die hun bijdrage leveren aan dit werk, dat steeds mooier en groter zal worden. Ik wil nu de eerste bijdrage geven. En hij haalde een gouden munt tevoorschijn die hij van een gelovige had gekregen. Het comité was op de hoogte van de activiteiten van Brunato in Frankrijk. Immers, Dr. Sanvicio merkte in zijn dagboek op: de pater zal een naam bedenken voor het werk. Hij denkt dat de Sarlatti-licentie voldoende geld oplevert om het te kunnen financieren. Frankrijk had zich inmiddels in de Tweede Wereldoorlog gemengd en Brunato was in politieke ongenade gevallen, waardoor hij zelfs in de gevangenis terechtkwam. Hij, een Italiaan, werd nog voor de Duitse bezetting als een vijand beschouwd. Toen hij constateerde dat de situatie zich verslechterde en dat er van alles kon gebeuren, beijverde Brunato zich de gelden van Padre Pio in veiligheid te brengen. Hij stuurde op 9 juni 1941 via de bank Italo Franche di Credit een bankkredietbrief, geaccrediteerd aan Padre Pio, naar de Italiaanse kredietbank van Firenze, met deze nauwkeurige adressering: comité voor de bouw van de kliniek van San Giovanni Rotondo. De brief bevatte een krediet van 3 miljoen Franse frank, voor die tijd een groot bedrag, waarmee Padre Pio het werk van het ziekenhuis kon aanvangen. Een droom wordt werkelijkheid. De werkzaamheden begonnen direct na de oorlog. Het terrein om het klooster veranderde in een grote werkplaats, waarin 250 mensen werkten. De centra die de materialen moesten leveren waren ver weg. Uit het gebergte werden kalksteenrotsblokken aangevoerd, die als grondstof diende voor de kalk die in op de werkplaats gebouwde oven bereid werd. Machines werden geïnstalleerd om rotsblokken te verbrokkelen. Er was een werf voor de bereiding van cement, een werkplaats voor waar het marmer gereed werd gemaakt voor het binnen- en buitenwerk, de betegeling, de deurposten en drempels. De meest moderne machines voor houtbewerking werden gekocht. Er kwam een constructiebedrijf voor bedden, ramen en meubels. De werkzaamheden namen 10 jaar in beslag. De inwijding vond plaats op 5 mei 1956. Een grote menigte was daarbij aanwezig. De plechtigheid werd geleid door kardinaal Giacomo Lercaro. Er waren veel autoriteiten, zoals minister Bracci, die de regering vertegenwoordigde. De senator Mersagora en de afgevaardigde Petrilli, namens de Kamers. De wetenschapper Enrico Medi, Beniamino Gigli en generaal Lorenzotti. Daarbij voegden zich artsen uit de hele wereld. Togliotti, Valdoni, Alonso, Candorelli, Ascensi, Gini, Cassano, Pudu uit Italië, Paul White, de cardioloog van Eisenhower, en Wengsteen uit de Verenigde Staten, Oliver Krona en Nylen uit Zweden, Silbert Queralto uit Spanje, Tarquini uit Argentinië, Liquem uit België, Mayhem uit Zwitserland, Lian uit Frankrijk, Evans uit Engeland enzovoort. Het was een buitengewone viering van de totstandkoming van een groot ziekenhuis, op poten gezet door een allegaartje waarin alleen Padre Pio kon geloven, omdat hij in staat was op zijn manier in hun harten te lezen. Bij die gelegenheid sprak de pater de volgende woorden. Nu nog is het ziekenhuis van de verlichting van het lijden een klein zaadje, maar het zal een grote boom worden, een echt ziekenhuis. Een centrum van studie en onderzoek van internationale allure. Deze woorden zijn uitgekomen. Het ziekenhuis van San Giovanni Rotondo is vandaag de dag een academisch ziekenhuis dat tot de meest moderne en best geoutilleerde ziekenhuizen in de wereld gerekend wordt. Beste luisteraars van Radio Maria, zo hebben wij hoofdstuk 11 uitgelezen. Hij kon in de harten van de mensen lezen. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 12. Ik zie alles in God. En dit in het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Hartelijk bedankt voor het luisteren en nog een gezegende dag gewenst.